Ja, er was net in de consistorie heel wat rumoer over welke tekst dat het zou moeten worden uit Johannes 3. En menigeen zat er ook nog behoorlijk naast. Een enkeling waagde het te zeggen, deze tekst zou ook nog kunnen. En die tekst is het ook inderdaad. Dat is het 16e vers dus. Het 16e vers. En het is, denk mij, ook het meest voorhand liggende tekst in dit gedeelte om het kerst over te preken. Al gebeurt dat nog niet zo vaak, constateerde de kerkraad en ook ik. Er wordt nog niet zo vaak over gepreekt. 3 vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Gemeente, u weet allemaal wel dat kerstfeest steeds meer een feest van cadeautjes aan het worden is. Cadeautjes onder de kerstboom. Ik verwacht en ik hoop ook dat dat hier op Urk meevalt en dat u daar allemaal nog niet aan meedoet. Maar landbreed, daar waar de kerk veel meer op zijn retour is dan hier op Urk, daar is het eigenlijk al gewoon gemeengoed. Je koopt cadeautjes en je geeft elkaar cadeautjes met kerst. En als men dat dan nog deed, uit dankbaarheid voor Gods onuitsprekelijke gaven, en dat men bijvoorbeeld dan delen zou geven, geschenken zou geven aan bijvoorbeeld de armen, de behoeftigen, de nooddruftigen, zoals Paulus dat aanbeveelt aan de Korintiërs, gaven te geven aan de arme gemeente van Jeruzalem, want Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gaven, dan zou er nog wat voor te zeggen zijn. Als men het deed voor, uit dankbaarheid voor de nooddruftigen, voor de behoeftigen, dat zou nog wel een goede zaak kunnen zijn. Maar anders is dat cadeautjes geven met kerst een waardeloos gebeuren. Want er is maar één geschenk wat met kerst centraal moet staan. En al die cadeautjes geeft hij maar op een andere tijd. Al die cadeautjes verdonkeren eigenlijk dat ene geschenk, dat van God. En dat is het geschenk waarin onze tekst sprake van is. God heeft wat gegeven. God heeft wat gegeven. En wat heeft hij gegeven? Het kostbaarste wat hij had. Zijn enig geboren zoon. Jezus vertelt dit aan Nicodemus. U weet allemaal wel, die man die 's nachts bij Jezus gekomen was. En die was misschien wel wat onrustig geworden met zichzelf. Dat zou best kunnen. Dat staat er zo precies niet bij. Maar hij kwam in ieder geval binnen bij de Heere Jezus in de hoop een complimentje te krijgen. Meester, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen. Want niemand kan zulke dingen doen als gij doet als God met hem niet is. Hij hoopte natuurlijk dat Jezus zou zeggen, maar Nicodemus toch, beste man, dat jij dat nou toch in de gaten hebt. Wat voortreffelijk van jou. Hij viste ongetwijfeld naar een compliment. Maar de Heer Jezus gaf hem dat compliment helemaal niet. Deze fariseer kreeg ten antwoord, voorwaar ik zeg me. Tenzij dat iemand wederom geboren zal worden, hij kan het koninkrijk van God niet ingaan. Nicodemus dacht dat hij met zijn vrome schoenen aan zo het koninkrijk van de hemel kon binnenstappen. Hij was daar vroom genoeg voor, dacht hij toch wel. Dat dacht hij toch wel. Maar Jezus zegt, iedereen moet een ander mens worden. Nicodemus, iedereen. Dus ook jij. Dus ook. Ja, daar komt niemand voor weg. Voor die totale verandering komt niemand weg. En dan zien we dat de Heer Jezus verderop gaat spreken over het geloof. Hij spreekt eerst over de wedergeboorte. Die noodzakelijke wedergeboorte. Hij houdt voet bij stuk, hè, hoeveel dat Nicodemus ook sputtert. Jezus houdt voet bij stuk. Maar verderop gaat hij spreken over het geloof. En dat is in de buurt van onze tekst het geval. En ook in onze tekst is dat het geval. Is Jezus dan van onderwerp veranderd, zult u misschien zeggen? Dat hij overgestapt is van het spreken over de wedergeboorte naar het spreken over het geloof? Nee, gemeente, daar is hij helemaal niet in van onderwerp veranderd. Want ten diepste gaat dat over hetzelfde. Het waarachtige geloof en de wedergeboorte, die horen onlosmakelijk bij elkaar. Want het waarachtige geloof, dat is toch immers niets anders dan jouw eigen gerechtigheid verliezen om die gerechtigheid van Christus te omarmen en te omhelzen. Dat is door het ijs zakken van jouw eigen gerechtigheid. Dat is het geloof en de toevlucht nemen tot de gerechtigheid van de middelaar. Dat is het waarachtige geloof. En dat je jezelf verliezen om hem te winnen, dat is de grootste verandering die er in een mensenleven kan plaatsvinden. Dat staat dus aan de wedergeboorte gelijk. Dat is niet een ander onderwerp. Nee, het is misschien hetzelfde onderwerp van een iets andere kant belichten, maar het gaat over dezelfde zaak. Het gaat over het worden van een ander mens, want alleen wie in Christus is, is een nieuw schepsel. Die is ook wederom geboren. En dan valt het ons zo op, gemeente, als Jezus met Nicodemus spreekt, dan spreekt hij dus op een gegeven moment over zichzelf. Maar valt het u niet op in vers 14? En ook al daarvoor, dat de Heer Jezus niet zegt ik. Dat zou het meest voor de hand liggen, dat er in vers 14 bijvoorbeeld zou staan, alzo moet ik verhoogd worden. En in vers 13, namelijk ik die uit de hemel ben. Nee, daar staat de Zoon des Mensen die in de hemel is. En de Zoon des Mensen moet verhoogd worden. En in onze tekst, alzo lief heeft God de wereld gehad dat hij mij gezonden heeft. Dat had de Heer Jezus gevoeglijk kunnen zeggen. Maar dat zegt hij niet. Hij spreekt over zichzelf alsof hij over iemand anders spreekt. Hij zegt hij heeft zijn enige geboren zoon gegeven. Hij bedoelt ongetwijfeld zichzelf, maar hij spreekt erover op een wijze alsof het over iemand anders gaat. Dat vinden wij ook wel in de psalm, hè? Bij David, de koning zal zich in u verblijden, zegt David in psalm 63. Zomaar een voorbeeld wat me te binnen schiet. De koning zal zich in u verblijden. Wie is die koning dan? Is dat David zelf niet aan het woord? Jazeker, daar is David zelf aan het woord. En toch zegt hij, de koning zal zich in u verblijden. En in het hooglied van Salomo spreekt ook Salomo over zichzelf. Salomo heeft een bedstede, zegt hij op een gegeven moment. Hij heeft een wijngaard. Maar hij bedoelt zichzelf. Maar hij spreekt erover alsof iemand anders het zegt. Dat is dus niet het geval. Dat heeft niet iemand anders gezegd. Hij spreekt over zichzelf op een afgetrokken manier. Zoals Paulus in 2 Korinthe 12. Ik ken een mens in Christus. Of het in het lichaam of buiten het lichaam geschiet is. God weet het, dat hij opgetrokken is geweest in het paradijs. Hij bedoelt daar zichzelf, maar hij spreekt erover alsof hij het over iemand anders heeft. Dat is om de nieuwsgierigheid op te wekken. In al die gevallen, hè, wie zou dat toch zijn, die zoon des mensen? Wie zou dat toch zijn, die enige geboren zoon? Hè? De hoorder, Nicodemus en ook anderen die erbij geweest zullen zijn, die moeten gescherpt worden om zich dat af te vragen. Wie zal dat toch zijn? Wie is toch die zoon des mensen? Wie is toch die enige geboren zoon? Zij moeten zoekende worden gemaakt. En dan in het vers hier vlak voor, in vers 15, 14 en 15, heb ik ooit een keer over gepreekt. Dan spreekt de Heer Jezus over de zoon des mensen die verhoogd moet worden. Daar is niet direct de opstanding of de hemelvaart mee bedoeld, maar dat is kruis mee bedoeld. Daar is het kruis mee bedoeld. Ook als een woord om over na te denken. Hè, dat vraagt van de hoorders dat ze na willen denken. Denk er eens over na, beste mensen. Want de Heer Jezus heeft het hier over het doel van zijn komst. Dat is de verhoging aan het kruis, zoals de slang in de woestijn verhoogd werd. Hè. Het gaat door de weg van het kruis heen. En dan in vers 16 wordt dat nader uitgelegd. Al zo lief, heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. De kerstboodschap bij uitstek. En daarom ook de meest voor de hand liggende tekst van dit gedeelte voor vandaag. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige die hij lief had. Zijn Isaac. Zijn beminde. Het kind van zijn schoot, die heeft hij gezonden, die heeft hij gegeven, die heeft hij voor de wereld overgegeven. En de wereld was het niet waard. Die was het niet waard. Want de wereld ligt in het boze. Die is het niet waard. En toch heeft hij het gedaan. Toch heeft hij het gedaan. En toen Abraham Isaac moest gaan offeren op de berg Moria, kent de geschiedenis ongetwijfeld allemaal. Toen heeft Abraham dat willen doen. Waarom? Omdat hij God lief had, zelfs nog meer lief had dan dat hij Isaac had. God wilde weten wat er in zijn hart was, of die liefde in zijn hart was. En het was er, hè. Die liefde, die was er bij Abraham. Hij had God lief. Hij zou hem desnoods aan hem geofferd hebben als God het niet had verhoed. En hij deed het omdat hij het waard was. Want daar zijn we toch allemaal wel over eens, hè. God was het waard dat Abraham dat gedaan zou hebben. God was het waard. En Abraham wist dat ook. Hij deed het omdat God het waard was. Maar de wereld, die was het niet waard. God heeft die boze wereld, die vijandige wereld, die wereld die in het donker is gevallen, die heeft hij nog liever dan zijn eigen zoon. Moet u eens nagaan. Hè? Het kind van zijn schoot, van eeuwigheid af, zijn enige, zijn beminde, zijn Isaac, spelende voor zijn aangezicht in de wereld van zijn aardrijk, zegt Spreuken 8. Dat was die. een en al aangenaamheid voor de vader, zijn schootkind, zijn troeteling. Dat was het. Maar God heeft hem voor de wereld en aan de wereld gegeven. Een wereld die het niet waard was. Vijandig, goddeloos, opstandig. Hij had vijanden, goddeloze. Een slechte, boze wereld, die had hij nog liever om ze te behouden. Nog liever. Dan zijn eigen zoon, die wilde hij voor die wereld prijs geven. Kunt u dat nou bevatten? Waarom had God dan zo lief? Waarom had God dan zo lief? Al zo lief, die wereld, dat hij zijn eigen zoon daarvoor gaf. Waarom? Ja, u mag het zeggen waarom. Daarom. Daarom is geen reden, zeggen we dan. Daarom is geen reden, ja. Maar in dit geval wel, gemeend. God heeft redenen uit zichzelf genomen. Er waren geen redenen voor. Die wereld was het niet waard, en ze zeiden het al. Maar God heeft redenen uit zichzelf genomen. Uit zijn eeuwige welbehagen. Nam hij redenen om dat toch te doen. En kunnen wij daar dan nog tegenop dan? Kunnen wij dan nog bij zo'n God vandaan blijven lopen? En die gaven ondankbaar verachten en naast ons neerleggen. In ieder geval niet die aandacht aan schenken die we er wel aan schenken moesten. Ach, hoe verschrikkelijk is dat, gemeente. Dat kun je toch niet maken, dat voelt u toch. Dat kun je toch niet maken. Dat is toch veel te gek. Als de Heere de wereld al zo lief heeft gehad, dat hij zijn aller kostbaarste wat hij had, zijn Isaac, zijn beminde, daarvoor heeft overgehad om die wereld te redden. Dan staan we toch wel stijl van ondankbaarheid. Als we op zo'n grote zaligheid geen acht slaan. Hoe zullen wij dan ontvlieden? Als wij daar niet op letten. Hij gaf hem prijs omdat hij lief had. Zoals er van Abraham en Isaac en Jacob staat. Hè, waarom heeft de Heere God die vaderen lief gehad? Niet omdat ze beter waren dan andere mensen. Niet omdat zij een groter volk waren dan andere volken. Daar was ook helemaal geen sprake van. Niet om uw gerechtigheid heeft de Heere God het gedaan. Maar omdat hij lief had. Omdat hij Israël lief had. Daarom heeft hij Israël uitverkoren. Enkel uit liefde. Pure, pure liefde. Eenzijdige liefde. Want ik zei het al, gemeente, die wereld die ligt in het boze. Het is weliswaar zo, dat staat in Johannes 1, de wereld is door hem gemaakt. Hè. De Vader maakte alle dingen op de hele wereld door de Zoon. En de wereld is dan ook eigenlijk van hem. De wereld is van de Zoon. Want alle dingen zijn door middel van de Zoon gemaakt. He, door het woord. Er is geen ding gemaakt zonder het woord dat gemaakt is. He, geen ding gemaakt wat gemaakt is zonder het woord van God. De tweede persoon in het goddelijke wezen. En toch, die wereld die heeft de duisternis liever gehad dan het licht. Want haar werken waren boos. Altijd die opstand, altijd die opstand. En wie is die wereld dan nu? Waar is die wereld? Wij kerkmensen maken vaak een hele grote vergissing. Want als wij zo aan het gemiddelde kerklid vragen, waar is nou de wereld? Dan zeg je buiten de kerk. Wij weten het wel in te delen. Hè? Wij zeggen, wij zijn de kerk. Maar die mensen die nergens aan doen. En dat zijn er heel veel in onze tijd. Ook helaas ook gaandeweg meer op Urk. En maar elders nog veel meer. Want ons land is helemaal aan de christelijke godsdienst, althans voor een overgroot deel eraan ontvallen, onttrokken. Nou, dan zeggen wij, dat is de wereld. Dat is de wereld. De wereld van het ongeloof. Hè? Waar God niet wordt gevreesd en niet wordt gezocht en zijn naam niet wordt genoemd. Hè? Dat leeft maar wat voor het vaderland weg. Heeft gebroken met God en gebod. Wij niet. Wij zijn kerk. Zij zijn wereld. Wij weten dat zo handig in te delen. Handig naar onszelf toe. Maar gemeente, u voelt hem al aankomen natuurlijk. Die verdeling is al te goedkoop. Want zal ik u eens vertellen wie de wereld is en waar de wereld is? Dat bent u en dat ben ik. Wij zijn de wereld. Allemaal met elkaar. Wij. Die vijandige, van nature zo vijandige wereld. Jezus bedoelt met wereld ook de schriftgeleerden en de fariseeën, hoor. Dat waren de netste kerkmensen die er bestonden. Dat waren voor het oog tenminste de vroomste lieden die je zou kunnen indenken. En de Heer Jezus geeft hen doorgaans in de evangelie als wereld beschouwd. Zo heeft de Heer Jezus er ook verderop in de Johannes evangelie steeds over gesproken. Dat is de wereld. De wereld haat mij. Nou, ja, u weet wel wie de Heer Jezus haatte. Dat waren de schriftgeleerden, was het Sanhedrin, dat waren de Sadduceeën en de Fariseeën. En die haten hem met een wrevelige haat. En dat noemt de Heer Jezus de wereld. Hè? Dus het is niet alleen maar degene die afscheid genomen hebben van de godsdienst. Maar ook de mens die in de kerk zit. Wij zijn wereld. En misschien wilt u dan protesteren en zeggen, ja dominee, maar er is toch wel verschil, hè? Er is toch wel verschil tussen die boze wereld, die slechte wereld die nergens om geeft aan ons. Er is wel verschil, ja, er is een beetje verschil. Omdat God u en mij voor uitbrekende zonden nog enigszins bewaart. Maar dat verschil is niet zo heel groot, hoor. Een natuurlijk mens buiten de kerk of binnen de kerk, dat scheelt nog niet zo heel veel. Dat scheelt nog niet zo heel veel. Beide zijn wereld. Wereld die God haat. Wereld die niet naar hem vraagt. Niet naar hem zoekt. En gemeente, als wij nu proberen ons hoofd boven het maaiveld uit te steken en te zeggen, ja, maar dat laat ik mij niet zomaar zeggen, hoor, dat ik wereld ben. Ik doe er toch ook nog echt wel wat aan. En zo, hè, iets in die trant. Zal ik u dan eens zeggen dat u zich daarmee buiten het evangelie plaatst? Want er staat hier dat God de wereld zo heeft lief gehad. Dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. En als u nou iets meer wilt zijn dan de wereld. Daar bovenuit wilt reizen. U wilt daar niet toe behoren in eigen ogen. U denkt dat u daarvan gevrijwaard bent. En dat de wereld wat anders is dan wat u bent. Ja, dan stelt u zichzelf buiten dat evangelie. Dan heeft hij dus aan u, zijn zoon, zijn enige geboren zoon, niet gegeven. Niet. Nicodemus, die moet dat ook heel goed gaan beseffen. Hè? Aan het begin van het gesprek dat de Heer Jezus met Nicodemus had, wordt hij op zijn nummer gezet. Hè? Jij moet ook wederom geboren worden. En dan is het sputteren tot en met. Hè? Hij blijft tot vers 10 toe ongeveer, blijft hij aan het sputteren. En dan gaat de Heer Jezus Nicodemus verder onderwijzen. En ja, gelukkig gemeente, aan het eind van het hoofdstuk sputtert hij niet meer. Misschien heeft Nicodemus, we weten dat niet zo precies, maar het zou best kunnen, Nicodemus er toch wel van geleerd hebben. Om zichzelf niet boven die wereld te verheffen. En mij dunkt dat de Heer Jezus dit zo zegt, ook met het oog op Nicodemus. Nicodemus, jij bent ook wereld. Jij bent ook wereld. We weten verderop in het Johannes Evangelie dat Nicodemus toch nog ingewonnen is, hè, voor het koninkrijk des Heren. Straks bij de begrafenis van de Heer Jezus is hij erbij om Jozef van Arimathea met de graflegging te helpen. Hij heeft zelfs specerijen gekocht. Er is dus met Nicodemus echt wel iets gebeurd, zullen we maar zeggen. Heus wel. Er is met hem echt wel iets gebeurd. De prediking van de Heer Jezus, daar in die nacht, toen hij bij hem kwam, die is hem op de een of andere wijze wel tot zegen geworden. En ja, dan zie je, hè, als Jezus hem hard aanpakt, dat hij wel sputtert in het begin, maar dat het toch heilzaam is. We horen hem aan het eind van het hoofdstuk helemaal niet meer sputteren. Ik mag hopen dat hij ook hier al het hoofd gebogen heeft onder het onderwijs van de Heer Jezus. En dat hij begrepen heeft wat Jezus bedoelt. God heeft de wereld lief. En als je denkt dat je wat meer bent dan de wereld. Als je denkt dat je je daar bovenuit kunt steken. En dat je die benaming van je kunt afwenden, afwentelen. Nee, daar hoor ik niet bij. Daar hoor ik niet bij, bij die slechte, goddeloze, boze wereld. Ja, dan val je er dus buiten. Want God heeft geen vrome mensen lief. God heeft geen fariseers lief die fariseer willen blijven. En die hun eigen roem en eer en gerechtigheid hoog willen blijven houden. Die heeft hij niet lief. Die vallen er buiten. Hij heeft ook geen kerkmensen lief die denken dat ze meer en beter zijn dan de wereld. Die op allen en in ieder afgeven en neerzien en denken dat ze zelf heel wat zijn. Die heeft de Heere God niet lief. Wees toch gewaarschuwd. God heeft de wereld lief, de zondaar lief. De goddeloze, de onrechtvaardige, die zijn stand niet kan ophouden en die het aan de Heere moet beleiden, dat ben ik, dat ben ik. Dat ben nou precies ik ten voeten uit. Zelfs na ontvangen genade nog, er is nog zoveel vlees en wereld in mij. Je wil niet weten, dominee. Ja, maar u wilt het ook niet weten, gemeentelid, wat er voor mij, dat er bij mij nog voor vlees en wereld bij is. Dat wil je werkelijk niet weten. Dan zou je nog lelijk van schrikken, hoor. Want er zijn wel eens van die mensen die denken dat een dominee bijna zo'n beetje een engel is. En wel zo'n beetje tot de allerheiligsten behoort. Maar dat valt helaas vies tegen, hoor. En we kunnen de schijn ook als kerkmensen wel behoorlijk ophouden. Maar dat valt per saldo vies tegen. Het is nog maar een klein begin van gehoorzaamheid. Een klein beginnetje. Er is nog zoveel vlees en wereld bij, ook na ontvangen genade nog. Dat hoofd moet niet boven het maaiveld uitgestoken worden. Nee. Je moet die benaming wereld, dat ben ik. Voel daar je eigen naam maar in. Ik ben de wereld. En als je daar jouw eigen naam mag invullen, dan staat er dus dat de Heere God jou heeft lief gehad. Al zo lief gehad. Liever nog dan zijn eigen zoon. Hij heeft de redding van jou, je behoud van je ziel, die heeft hij liever gehad dan zijn eigen zoon te sparen. Hij heeft hem overgegeven, gegeven, Gods kerstgeschenk bij uitstek, opdat een ieder die gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. De wereld. Ja, dat is dus de mensenwereld, de wereld van zondaren. En dan worden we allemaal over één kam geschoren. Kerks of onkerks. Er is niet een apart vakje voor hersteld, hervormden of zo. Helaas, ik moet u teleurstellen. Ook niet voor andere kerkgenootschappen. Nee, helaas, ik moet u teleurstellen. Wereld is wereld. En daar vallen we dus allemaal onder. Maar gemeente, er staat eigenlijk in de grondtaal voor wereld een woord dat betekent kosmos. Kosmos, er staat kosmos, het Griekse woord kosmos. Dat betekent dus sieraad, dat betekent sieraad. De mens was een sieraad. Een beelddrager gods. Nou, dan ben je wel een sieraad, hè? Als je een beelddrager gods bent, ben je wel een sieraad. Nou, dat is er dus af. Dat is er dus van af. Het was wel een sieraad. Maar het is behoorlijk in de roest terechtgekomen. Behoorlijk aftands geworden. Er is van het beeld gods maar bitter weinig bij ons nog overgeschoten. Maar kosmos, dat wil meer zeggen dan de mens alleen. Kosmos, dat wil ook nog zeggen de hele schepping die vanwege ons ook aan lager wal is geraakt. Door de zonde van ons mensen aan de ijdelheid onderworpen, zegt Paulus in Romeinen 8. En dat is het schepsel, de kosmos, het sieraad, het oorspronkelijke pronkjuweel van de schepper. Dat is die door onze zonde, hè, door onze zonde is de wereld zo aan lager wal terecht gekomen. Dat is die wereld niet omdat hij de wereld als ons graag wilde. Nee, dat is om ons. Om degene die het aan de ijdelheid onderworpen heeft, schrijft Paulus. Dat zijn wij. Dat zijn wij. Maar heb je er nou nooit over nagedacht, lieve mensen? Dat het de Heere bij zijn verlossingswerk en ook bij de zending van zijn zoon niet alleen maar gaat om de redding van de uitverkorenen. Van degenen die in hem zullen gaan geloven. Maar dat de Heere God ook zijn schepping bouwt. Ook daarvoor moest de Zoon des Mensen naar deze aarde komen. Het gaat de Heere God uiteindelijk om de wederoprichting van alle dingen. Het gaat de Heere God uiteindelijk om het behoud van zijn creatuur. Door ons in de ijdelheid terechtgekomen. Maar God laat dat er niet bij zitten. Hè? Hij behoudt zijn ganse. Straks door het oordeel heen, straks als de elementen brandende zullen vergaan worden gezuiverd, ja dan schept God een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Door het oordeel heen behoudt hij zijn schepping. Hij laat niet varen de werken van zijn handen, die goede handen van de schepping, die handen, die werken van zijn handen, die laat de Heere God niet los. De wolf zal straks weer bij het lam verkeren en de koe en de berin zullen tezamen weiden. Daar moest de Heere Jezus ook voor komen. En ook voor aan het kruis hangen. Om die schepping uitzicht te geven op de heerlijkheid van de kinderen Gods, schrijft Paulus in Romeinen 8. En daarom heet de Heer Jezus ook zo vaak in het Nieuwe Testament de zaligmaker der wereld. De kosmos. Want die wordt mede behouden met de geredde mens. Als God mensen redt, zondaren redt uit liefde, pure liefde, dan redt hij zijn schepping tegelijkertijd mee. Met de mens ging alles het honderd in. Met de mens zal het straks weer herrijzen. Met de herboren mens zal ook de schepping herboren worden. En dat heeft Christus allemaal bewerkt. Ook daarvoor moest hij geboren worden in Bethlehem. En sterven aan het kruishout. Om die verloren wereld, onze schuld verloren. Om die mede te redden met al Gods kinderen mee. Tot de heerlijkheid van en als je dat nou bedenkt, beste mensen, dan voel je wel dat er in dat woord wereld ruimte zit. Daar zit ruimte in. De hele creatuur doet mee. Maar in dat woord wereld zit ook ruimte als dat de wereld der zonde is. Niet degene die zich boven de wereld verheffen, maar juist degene die het zijn en ook weten dat ze het zijn. Dan kan zelfs de grootste zondaar nog zalig worden. Hè? Dan is het ook niet alleen maar het Jodendom, niet alleen fariseers en schriftgeleerden. Nee, niet alleen het Joodse volk. Ook heidenen doen mee. Dat zie je dan in het Nieuwe Testament ook gebeuren. Hè? Straks zegt Jezus, ga ik naar de schapen die van deze stal niet zijn, want die moet ik ook nog toebrengen. Dat staat ook in het Johannes-evangelie. Die moet ik ook nog toe gaan brengen. Die horen er ook nog bij. Die kunnen er ook nog bij. Er zit ruimte in dat woord wereld. En niemand hoeft te zeggen, ik ben te slecht van afkomst, van daden, van hart en ziel. Ik ben te slecht. Want de wereld is slecht. Dan hoeft dus eigenlijk niemand zichzelf buiten te sluiten. Behalve degene, en die doen dat dan ook, die zeggen, ja, maar dat steek ik bovenuit, boven die wereld. Nicodemus blijft toch alsjeblieft niet zo'n eigen gereide fariseer. Want je stelt daarmee je ziel in de waagschaal, je blijft daarmee buiten het koninkrijk van God. En kerkmens blijft toch alsjeblieft niet zo'n eigen gereid mens die denkt van dat jij het allemaal goed gedaan hebt. En dat jij altijd de trouwste kerkganger bent geweest en altijd het netjes hebt geleefd. En dat jij er dus wel kunt komen. Daarmee blijf je buiten het koninkrijk van God. Wereld ben je. Geef het nou toch eens toe dat je wereld bent. Leef dat nou toch eens in dat je wereld bent. Dat daar je naam mee is. Dat jij dat ook bent. Kom eens van die troon en van die inbeeldingsstoel. Kom daar toch eens van af. Wereld. Ik zei, daar zit ruimte in. Voor de grootste van de zondaren. Ik moet even denken aan die geschiedenis uit Johannes 1. Waar we lezen over Andreas. En nog een tweede, dat is waarschijnlijk de evangelist Johannes geweest, die het evangelie ook geschreven heeft. Die stonden te luisteren naar de boodschap van Johannes de Doper, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Der wereld, hoort u dat? Der wereld. Hij is een verzoening van onze zonde, schrijft Johannes, diezelfde Johannes in zijn brief, eerste zendbrief. Maar niet alleen van de onze, maar ook van de zonde der gehele kosmos, de hele wereld. En Paulus schrijft in Korinthe, God was zichzelf, als in Christus, de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonde hun niet toerekenende. En hij heeft het woord der verzoening in ons gelegd. De wereld met zichzelf verzoenende. Allemaal dat woord waar ruimte in zit. Zo predikt Johannes de Doper dat ook daar, hè, bij de Jordaan. Zie het lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. En toen stonden daar die twee discipelen van Johannes. Die al door zijn boeteprediking geraakt waren. Hè, gedoopt in de Jordaan. En ze kijken elkaar aan. Als dat het lam Gods is wat de zonde der wereld wegdraagt. Dat hij dan met ons zou mogen beginnen. Dat wij dan de eerste zouden mogen zijn. Ze volgen Jezus. Als hij dat is, het lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt. Wereld zijn wij. Wereld zijn wij. dan moeten wij achter hem aan. En ze volgden Jezus en ze bleven bij hem, zegt het woord. En ze bleven ook bij hem. De wereld, dat waren zij. Er zit ruimte in, lieve mensen, voor iedere zondaar die het moet zeggen. Och, wereld. De wereld is niet buiten mij. De wereld is niet elders ver bij mij vandaan. De wereld is hier. En dat is ook wel bewezen ook. Hè. Dat is ook wel te zien geweest in mijn leven. Dat ik wereld ben. En helaas ook nog zo vaak, ook tot de dag van vandaag toe. En dat is te zien dat ik wereld ben. Maar nou die heerlijke ruimte. Die heerlijke ruimte. Dat er voor wereldliefde is bij God. Liefde bij God. Een klein beetje liefde. Nou, dat zal wel groot zijn. Als er een klein beetje liefde bij God voor de wereld was, voor de zondige wereld. Dat zou toch al heel wat zijn. Maar nou is het toppunt, lieve mensen. Hij heeft die wereld, hij heeft die zondaar, die heeft hij nog liever dan zijn eigen zoon. Kunt u het bevatten nog? Nee, dat kan toch niemand bevatten? Dat gaat toch iedere voorstelling te boven. En toch is het waar. Hoe verdorven je ook bent. Hoezeer je dat ook van jezelf moet erkennen. En erken het maar. Geef het nou maar eens toe. Kom er maar eens mee in de schuld, niet waar. Beleid het de Heere nou maar eens dat je enkel wereld bent van jezelf. Die boze, vijandige wereld, die zit in je, die ben jij. Jij bent dat. Ik. En hoor dan toch eens het woord. Dat God die wereld al zo lief heeft. En dat hij laat roepen, wend u tot mij alle gij einden der aarde en wordt behouden. Alle gij einden der aarde. Wordt er iemand uitgesloten? Nee, daar wordt niemand uitgesloten behalve degene die zichzelf buitensluit. Omdat hij denkt dat hij geen wereld is. Of degene die in de wereld blijven wil. Die zegt van geen boodschap aan dat God die wereld lief heeft. Die liefde kan mij gestolen worden. Ik wil de wereld blijven dienen. Ik wil in de zonde voor blijven leven. Ja, al die mensen die zichzelf er dus boven verheffen of erin voort willen gaan. Die vallen er buiten. Kun je dat God verwijten? Nee, dat moet je dan jezelf verwijten. Je hebt jezelf er buiten geplaatst. Niemand heeft de Heer buiten gesloten. Behalve diegene die zichzelf buiten sluit. Maar die blijft er dan ook serieus buiten. Buiten het heil. Buiten de liefde van God. Want wat staat er verderop? Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven. Een iegelijk die in hem gelooft. Daar zit ook weer ruimte in. Hè? En dat woord iegelijk. Niet sommigen. Of alleen de besten die geloven. Of alleen degenen die een volmaakt geloof hebben. Nee, er staat een iegelijk die gelooft. Dus in dat woord wereld zit ruimte. Ook in dat woord iegelijk zit nog ruimte. Voelt u wel, hè? Voelt u wel. Er zit ook nog ruimte in. Een iegelijk die gelooft. En wat is nou geloof dan? Wat is nou een waar geloof, een echt geloof? Dat moeten we natuurlijk ons wel afvragen. Wat is nou echt geloof? Dat is niet alleen maar weten dat er een Jezus is. En niet alleen maar weten wat ongeveer zo het kerstfeest betekent. Hè? Lucas 2 kunnen opzeggen uit het hoofd. Dat is allemaal heel fijn hoor, als je dat kunt. Maar dat is nog geen geloof. Hè? Geloof zit niet hier in de hersenen. Geloof zit daar. In de ziel, in het hart. Geloof, dat is jezelf aan hem verliezen. Nicodemus. Nicodemus, je moet jezelf kwijt, dat is de wedergeboorte. Je moet jezelf kwijt. Je moet een ander mens worden. Waar word je een ander mens van? Je wordt een ander mens van de kennis van Christus. Daar word je nieuws hebben. De kennis van Christus. Als je jezelf met huid en haar mag overleveren aan de Zoon des Mensen, die tegelijkertijd de enige geboren Zoon van God is. Want die twee dingen staan hier ook gewoon heerlijk even naast elkaar. Hè? In het ene vers staat hij als de Zoon des Mensen, het ware Adamskind. De ware mens, de tweede Adam, de Zoon des Mensen. Niet een Zoon, maar de Zoon des Mensen. En hij wordt tegelijkertijd Gods enige geboren Zoon genoemd. Zo noemt Jezus zichzelf. Hij is ook God uit God. Licht uit licht. Waarachtig God uit waarachtig God. Geboren niet gemaakt. Van hetzelfde wezen met de Vader. En nu mag de Heer Jezus hier zeggen. Wie in mij gelooft. Wie in de Zoon des Mensen gelooft. In zijn naam. Die zal in de verlorenheid niet vallen en niet blijven liggen. En terechtkomen uiteindelijk ook niet in de definitieve verlorenheid. Nee, nee, nee. Maar hij zal eeuwig leven hebben. Ik zei al, geloven, dat is dus niet een hersenzaak. Geloven, dat is door het ijs zakken van je eigen leven. En van je eigen gerechtigheid. En zoals Paulus, die had die schade en drek leren achten. Om de uitnemendheid van de kennis van Christus. Om nu zijn gerechtigheid te hebben in plaats van die van hemzelf. Een betere gerechtigheid te hebben. Dat is geloof. De toevlucht nemen tot hem. Hem omarmen zoals Simeon dat deed met het kindertje Jezus in de tempel. Hij deed dat letterlijk met zijn armen. Maar de gelovige ziel die doet het met het hart. Met de ziel die slaat de armen van de ziel om de Heer Jezus heen. Gemeenschap met hem oefenen. In zijn kruis en in zijn opstanding. Dat is geloof. Dat is geloof. Dat is een geestelijke, hartelijke zaak, zoals u begrijpt. En een ingeluk die gelooft. Die uit de wereld tot hem vlucht. Om bij hem te schuilen, die zal niet verderven. Niet verloren gaan. Niet in die uiterste ellende blijven. En dan zegt de Heer Jezus in de volgende vers, zegt hij, wie niet gelooft, die is al veroordeeld. Ja, dat is even op het scherp van de snede, hè. Dat is even op het scherpst van de snede. Dan zegt de Heer Jezus, als je nou niet gelooft, als je nou die enige geboren Zoon van God en die bijzondere gave van de Heer, die kerstgave, die enige unieke gave die minacht. Ja, dan ben je eigenlijk al in de verlorenheid aangekomen. Dan blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonde. Dan heb je het oordeel eigenlijk al op zak. Doordat je niet gelooft, heb je het oordeel al op zak. En zolang als je dat volhoudt, dat niet te geloven, heb je dat oordeel, heb je al, dat draag je eigenlijk al bij je. Daar heb je eigenlijk het getuigschrift al van gekregen, dat je verloren zult gaan. Zolang als je in je ongeloof volhardt, draag je het oordeel al met je. En daarentegen, die wel in hem geloven. En ik zei al, dat is meer dan alleen weten dat er een Jezus bestaan heeft. Want dat weet zelfs de duivel en is er toe ben. Als je wel in hem gelooft, dan zul je eeuwig leven hebben. En dat is ook al hier en nu. Wij denken bij eeuwig leven straks in de hemel, maar zo spreekt de Heer Jezus daar niet over, hè. De Heer Jezus zegt, wie in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. Niet zal hebben, maar heeft het eeuwig leven. Dat vangt hier en nu al aan. Zodra je de Christus leert kennen, heb je het eeuwig leven. Ben je uit de dood overgegaan in het leven, zegt de Heer Jezus zelf. Dan heeft de grote verwisseling al plaatsgevonden. Dus als je niet gelooft, heb je het oordeel al op zak. Geloof je wel, dan heb je het eeuwige leven al bij. Dat is voor jou. Ik zeg niet dat je het op zak hebt. Want dat zou negatief kunnen worden uitgelegd. Alsof je erover beschikken kon. Nee, zo bedoel ik het niet. Maar je hebt het wel. Die heeft het eeuwige leven. Dat kun je op meerdere plaatsen lezen in het Johannesevangelie. En in de eerste brief van de apostel Johannes. Dezelfde Johannes. Dat schrijft hij ook. Hè? Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Hè? Nou, duidelijker kunnen we toch niet zeggen. Zou ik bijna zeggen. Dat Johannes dat schrijft in zijn eerste brief. En gemeente, dan is het wel een heel serieuze zaak, voelt u wel. Hè? Dat cadeau, dat geschenk. Er is wel eens de gedachte zo, ook al onder het kerkvolk, dat er uiteindelijk maar heel weinig behouden wordt. Gemeente, ik zeg u, dat is niet al zo. Dat mag misschien van de mensen wel zo zijn, alhoewel ook dat nog een grote schare is die niemand tellen kan. Maar dat het merendeel van de mensen in de wereld blijft en het daar gerust naar zijn zin heeft. Ach, wat zal het. Wat zal het. Dat is waar. En toch is het niet waar dat het merendeel het meeste verloren gaat. Want de ganse schepping, de kosmos, daar kom ik toch nog even op terug. Om een ieder jaloers te maken. De ganse kosmos, de schepping. Hij is de zaligmaker der wereld, hoor. Zult u het nooit vergeten. Dat bedorven Sira, door onze zonde bedorven, dat gaat weer de herstelling in. Dat wordt straks weer opgericht. En dat wordt allemaal behouden. Gods kinderen worden behouden. De ware gelovigen worden behouden. En de hele creatuur met hen. Ze worden behouden. Het zijn alleen de goddelozen die zich beter dan de wereld achten. Of die in de wereld willen blijven. Die zullen van de aardbodem verdaan worden. Dat zegt Psalm 104 al aan het eind. De grote natuurpsalm die eindigt met de goddelozen zullen van de aarde verdaan worden. Ja, die komen er niet. Die komen er niet. Alleen de eigen gerijde fariseers. Ook de eigen gerijde kerkmensen die het niet voor waar willen hebben dat ze wereld zijn. En degene die het niks kan schelen. Die gewoon in de wereld willen blijven. En daarin willen voortleven. Die komen er niet. Maar voor de rest is Jezus degene die het al behoudt. Die het al behoudt. Het is niet maar een klein beetje dat behouden wordt. Het is het merendeel van de creatuur. Alleen de mensen die eigen gereid zijn. En in de wereld willen blijven, die niet geloven, die gaan verloren. Dat staat er. Dat staat er. En kun je daar nou iets van zeggen? Daar kun je niks van zeggen. Dat is recht. Dat is recht. Daar is geen grammetje wreedheid van God in. Dat is recht. En het is onuitsprekelijke liefde. Als het bij jou anders mag zijn. Dat Hij jouw verloren zondaar nog liever gehad heeft dan zijn Isaac. zijn beminde, hoewel hij het niet waard was, toch nog liever gehad. Wonder, wonder, boven alle wonder. Het is een wonder. Het blijft een wonder. Amen.